Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte welkom hier in de kerk. En ook welkom voor de mensen die meeluisteren naar deze middagdienst. In de koude winterdagen. Mooi dat jullie in ieder geval hier zijn gekomen. En mooi voor iedereen die meeluistert. In deze middagdienst gaan we verder met de preken over het evangelie naar Marcus. Een derde preek over het Bijbelboek Marcus, waar ik in de loop van de tijd eigenlijk helemaal proberen doorheen te gaan preken. En we wensen elkaar een hele gezegende dienst. We gaan uit de Bijbel lezen, deze dienst. We lezen uit Marcus, hoofdstuk 1. Ik zei al, ik wil over heel Marcus gaan preken. En na drie preken ben ik bij Marcus 1. Dus over 23 jaar dan, nee, zo erg is niet. Hoofdstuk 1 is ook een vrij lang hoofdstuk. Maar ik had opgegeven om te lezen vanaf vers 32. En ik ga toch nog even een klein stukje terug. Om vanaf vers, moet ik het goed zeggen, vanaf vers 23 te beginnen met lezen. Die hebben we de vorige keer ook al gelezen. Een paar versen dan. Maar er zit dezelfde thematiek in waar het deze dienst over gaat. Zwijgen of spreken over Jezus. Dat is meteen in het eerste hoofdstuk echt een thema. Zwijgen of spreken over Jezus. En ik begin daarvoor in 23. Dat wordt wel duidelijk terwijl ik het lees, waarom ik iets eerder begin. Op dat moment, het is het moment dat Jezus eigenlijk voor het eerst optreedt in de synagoge, en de mensen onder de indruk zijn van zijn manier van onderwijs geven, van zijn gezag. Dan staat er op dat moment, was er in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde: wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei: zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed hem aan stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andrea samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. 'S Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef hij veel demonen uit, maar hij stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. In heel Galilea verkondigde hij het goede nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit. Er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met een ernstige waarschuwing: denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was. Waardoor Jezus niet langer openlijk in de stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen. En het thema is dan dus zwijgen of spreken over Jezus. Nou, dit is de derde preek in de serie, dat zei ik al, over Marcus. En in die eerste twee preken heb ik ook al de nadruk op gelegd. Marcus is geschreven door Marcus als iemand die nauw opgetrokken heeft met de apostel Petrus. En in eerste instantie is dit evangelie, kort en snel beschreven, geschreven voor christenen in Rome. In de tijd van de vervolging onder keizer Nero. Mensen waren dus eigenlijk nog heel recent maar tot geloof gekomen. Marcus is een van de oudste evangeliën. En dat was gebeurd dat gaan geloven door het getuigenis van mensen die over Jezus verteld hadden. En daar zullen deels mensen bij geweest zijn die ooggetuigen waren van Jezus' optreden. We hebben hem zelf meegemaakt, gehoord, gezien. Ja, ook de eerste leerlingen, waaronder Petrus, waren erbij. Maar het zullen deels ook wel mensen geweest zijn die het ook weer van horen zeggen hadden. Doorvertelden wat Jezus had gedeeld. Nou, dat past helemaal in de missie van Jezus. Het goede nieuws verkondigen. Die combinatie, het verkondigen van het goede nieuws, dat maakt Jezus, laat Marcus merken in hoofdstuk 1, in het begin gelijk heel duidelijk. Die combinatie van het goede nieuws verkondigen. Marcus 1 vers 14 staat het, vers 38, vers 39 en vers 45, daar kom ik straks op terug, staat het weer. En daarom in deze derde preek staan we daar ook weer bij stil, met in ons achterhoofd die eerste christenen in Rome. Nog niet zo lang geleden gaan ze gaan geloven. Ze worden nu zwaar vervolgd. Waar gaat het nu eigenlijk over? Hoe begon het ook alweer? Nou, dan wil ik eerst nog even extra nadrukkelijk kijken naar die uitdrukking. Dat evangelie, goede nieuws, prediken, verkondigen. En aan de andere kant, ik ga niet helemaal vers voor vers door het gedeelte heen. Maar bij die thematiek, dat Jezus regelmatig mensen, en ook in dat stukje de demonen, verhindert of tegenhoudt om over hem te spreken. Dus hij zegt, ik ben gekomen om het goede nieuws te verkondigen. En hij zegt tegelijkertijd, zwijg nog een tijdje. Wat is er precies aan de hand? Nou, bij die twee woorden, verkondigen en goed nieuws, even voor de liefhebber, zeg maar, in het Grieks is verkondigen kerusso. En goed nieuws, dat is euangelion, dat is ons woord evangelie. Goed nieuws. Nou, dat verkondigen, wat ook vaak vertaald wordt met prediken, dat heeft een behoorlijke lading. Dat was het woord van een boodschap die een heraut namens de koning bracht. Dus een boodschap in naam van de koning. Een heraut brengt dus niet zijn eigen verhaal, maar die geeft door wat de koning wil dat hij zegt. Wat hem opgedragen is, vertelt hij. En het is belangrijk dat hij dat ook zorgvuldig doet. Dus bij een heraut moet je ook denken aan iemand, een soort vertrouweling van de koning. Dat zit dicht tegen vriendschap aan. En dat evangelium, dat heb ik al eerder ook wel gezegd, hè, dat is een hele specifieke lading, goed nieuws. Dat werd onder andere gebruikt bij de geboorteaankondiging van een nieuwe koning of een prins. Dat was een goed nieuws. Dus als Jezus die woorden samen gebruikt, ik ben gekomen om goed nieuws te verkondigen, dan omschrijft hij dus zijn missie, dat hij namens God komt vertellen dat hij de koning is. Dat moet iedereen weten. Maar dan is er iets raars aan de hand, want het is niet zo dat Jezus alleen maar vindt dat het zo snel mogelijk aan iedereen verteld moet worden. Hij houdt het regelmatig tegen. Nou, er is een mooi woord voor bedacht in de geschiedenis. Het Messias geheim wordt dat genoemd. Marcus maakt duidelijk dat Jezus niet wil dat mensen hem niet echt kennen, maar dat ze over hem praten voordat hij zelf echt duidelijk heeft gemaakt wie hij is. Voordat hij alles verteld heeft en gedaan heeft waarvoor hij gekomen is. Het Messias-geheimenis is dat Jezus zegt, ik wil eerst leven, lijden, sterven en opstaan. En dan worden jullie, degene die ik daarvoor aanwijs, mijn herauten, die het gaan doorvertellen. En daarom legt Jezus in het begin de demonen en mensen het zwijgen op. Maar er is ook verschil tussen die twee. En als eerste kijken we naar die demonen. En ik realiseer me bij mezelf dat ik, als ik daarover spreek, ook nog eens een keer goed daarin moet duiken. Want het is best een heel pittig onderwerp. Je ziet in ieder geval dat als Jezus begint als een optreden, dat je zou kunnen zeggen dat de hel losbarst. Voortdurend zie je confrontaties met boze geesten, demonen, kwade machten. En ook via mensen die erdoor bezeten zijn, helemaal in de macht van één of meer kwade geesten. En opvallend is dat die boze geesten de neiging hebben om Jezus bekend te maken. In hoofdstuk 1, vers 23 tot 24, we lazen het, dan is dat eerste wonder van Jezus, een van de eerste wonderen. Hij geneest een bezeten man en die boze geest, of eigenlijk geesten, die hebben een macht hadden, die schreeuwen het dan uit. Wat hebben we met jou te maken? Jezus van Nazareth, ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent. De heilige van God. Er is geen woord aan gelogen. Maar er staat dat Jezus meteen hem streng toespreekt en zegt, zwijg. En ga uit hem weg. In 1 vers 34 kom je het weer tegen. Nou, eigenlijk nog iets sterker. Want ook daar bestraft Jezus de boze geesten. En je zou kunnen zeggen, hij is er nog sneller klaar mee. Want hij stond ze niet toe om iets te zeggen, staat er dan. Want ze wisten wie hij was. Jezus legt ze bij voorbaat het zwijgen. Ze mogen niet over hem spreken. En verderop in Marcus hoofdstuk 3, daar komt dat nog een keer voor. Er staat, telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden, jij bent de Zoon van God. Maar hij verbood hen uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Dus de demonen worden voortdurend het zwijgen opgelegd. Overigens, dat is boeiend, er wordt een woord gebruikt bij de demonen, dat wordt vertaald met schreeuwen. Heeft eigenlijk iets van de lading van krijsen. Dat is een heel ander woord dan verkondigen. Dus dat is al anders. En ik zei al, misschien is het niet de moeilijkste versie van Jezus' manier om het zwijgen op te leggen, deze om die te volgen. Want Jezus heeft geen behoefte aan boze geesten die voor zijn heraut gaan spelen. En heraut is een vertegenwoordiger, zei ik al. Dat die in vertrouwelijkheid omgaat met de koning, een vriend. Nou, dat demonen in ieder geval niet zijn, is betrouwbaar. Dus Jezus wil niet dat ze spreken en wat hij laat merken is zijn macht en gezag over die kwade geesten. Want in al die situaties blijkt dat die demonen naar hem luisteren. Ze zwijgen. Dat is ook een verschil straks met die andere groep. Dat zijn de mensen die genezen worden. Waar Jezus tegen zegt dat hij niet wil dat ze over hem spreken. Dat doet Jezus regelmatig bij mensen die hij geneest. En het eerste voorbeeld lazen we net in hoofdstuk 1, vers 44. Het is een man die bij Jezus komt, omdat hij lijdt aan een huidziekte. Zo'n ziekte maakte je onrein. En dat klinkt in onze oren natuurlijk als, vies. Misschien dat je moet reinigen, maar onrein betekende uitgesloten worden van de gemeenschap. Van alle sociale omgang. Je mocht niet in een dorp of stad wonen, dus wij voelen soms al de lading niet goed aan van wat er gebeurt. Op het moment dat zo'n man naar Jezus toekomt, terwijl er druk om hem heen is, is dat al schokkend. Want eigenlijk mag hij daar helemaal niet zijn. Boeiend is dat die man niet bij Jezus komt met een vraag over de leer van Jezus. Wat is het evangelie nou precies? Of met een persoonlijk probleem van zijn schuld of zijn zonde. Nee, die man komt maar om één ding. Het is genezing. En hij lijkt daarbij een soort test te doen. Hij wil weten waarvoor Jezus nou echt gekomen is. Hij zegt, indien u wilt, kunt u me rein maken. Kijk, Jezus is daar net aan het begin van zijn openbare optreden. Hij heeft al heel had keren het goede nieuws verkondigd. Meerdere mensen genezen. En nogmaals, deze man heeft dus een soort test voor Jezus. Is dit echt wat u wil? Dat u alleen maar goede dingen vertellen? Of ook echt doen? Laten zien wat het betekent. En in mijn geval, wilt u ook echt dat ik genezen word? En die vraag van die man die raakt Jezus. Daar staat het woord, hij kreeg medelijden. Ik vind dat een beetje een ongelukkig woord in onze vertalingen. Want als ik aan jullie vraag, heb je behoefte aan medelijden? Dan denk ik dat je allemaal zegt, nee, eigenlijk niet. Het is een beetje een lading gekregen alsof je zielig bent. En degene die medelijden met je heeft, staat boven je. In de Bijbel staat er een woord, wordt eigenlijk alleen maar voor God gebruikt. Het gaat over zijn innerlijke ontferming. Het is een woord dat zeg maar, parallel loopt, dat je dezelfde lading heeft als je diepste innerlijk. En waar ons gevoel zit, dat wou ik zeggen, als je heel erg betrokken bent bij iemand, dat voel je tot in je buik. Nou, Jezus voelt zich intens betrokken bij die man. Omdat God zich intens bij ons en onze gebrokenheid betrokken voelt. En dan ziet Jezus dat, het raakt hem en dan doet hij iets bijzonders. Hij raakt die man aan. Precies dat wat je niet mocht doen. Een onreine mocht je niet aanraken. Want deed je dat, dan werd je zelf onrein. Dus wat Jezus uitbeeldt door die man aan te raken, is dat hij zich zo vereenzelvigt dat hij die onreinheid van die man naar zichzelf toe haalt. Hij laat hier zien, zonder woorden, wat hij gaat doen. Het goede nieuws is dat hij ons lijden, onze onreinheid, op zich neemt. En dat het effect heeft laten zien bij die man, doordat hij er meteen bij zegt, ik wil het. Word rein. En meteen wordt die man rein. Bij Jezus vallen zijn woorden en zijn daden dus ook helemaal samen. Hij vertelt niet alleen het goede nieuws. Hij is het goede nieuws. Hij vertelt niet alleen over een redding. Hij is de redder. En dan krijgt die man wel een bijzondere opdracht mee. Een opdracht om te zwijgen. Dat is bijzonder, want Jezus zegt tegen hem, praat er met niemand over. Als kind dacht ik vroeger altijd al, het is toch lastig hè. Want iedereen weet van je dat je een ernstige ziekte hebt en opeens ben je genezen. Ja, dan gaat iedereen natuurlijk vragen, wat is er gebeurd? Zal er iemand geweest zijn tegen wie Jezus dat gezegd heeft, die dan zegt, ja, ik zeg niks, dat mag niet. Nee, het boeiende is, ook bij deze man in het evangelie, hoewel Jezus het zegt, gaat hij er wel over praten. Maar Jezus zegt dus tegen hem alweer, praat er met niemand over, maar ga naar de priester, breng het reinigingsoffer, dat stond in de wet van Mozes, dat als je zo'n huidziekte had en je raakte genezen, dan moet je naar de priester, dan moet je een reinigingsoffer brengen, en dan zegt Jezus erbij, hun tot een getuigenis. Dus, wat er gebeurt is niet alleen dat die man genezen wordt, maar hij gaat naar de priester, en daarmee wordt die man ook weer onderdeel van de hele sociale gemeenschap, en dan komt hij terug, en hij is bij Jezus geweest, hij is door Jezus genezen, hij is bij de priester geweest, die heeft hem gezond verklaard, en hij komt terug in de gemeenschap. Het eerste en belangrijkste is daarom dat Jezus zegt, kijk, laat maar zien wat er gebeurd is. Wat mijn woorden, het goede nieuws, in jouw leven teweeg heeft gebracht. Hun tot een getuigenis. Dus laat het vooral ook zien. En daarmee verwijst Jezus ernaar, wat je het hele evangelie doorziet, dat hij wil dat zijn leerlingen, zijn volgelingen, net als hij, net als God, dat wij dan ook, de woorden en daden van God als eenheid brengen. Ja, die man, er staat niet dat hij naar de priester is gegaan. Ik ga ervan uit dat hij dat wel gedaan heeft. Maar hij doet niet wat Jezus van hem vraagt als het gaat om het zwijgen. En het lijkt alsof Marcus ook een beetje mee speelt, want er staat er, hij ging overal rond vertellen. Maar dat is in onze vertaling, een beetje, klinkt dat gewoon als vertellen. Maar dan gebruikt Marcus dat woord wat Jezus ook zegt over verkondigen. Kerusso. Dus wat Jezus kwam doen, doet die man nu ook. Hij vertelt en verkondigt, ook met zijn hele leven, wat het goede nieuws is. En nou ja, eigenlijk zie je daar heel vroeg al gebeuren wat Jezus wil. Dat wat hij doet, dat zijn vertrouwelingen dat ook gaan doen. Het goede nieuws verkondigen. En er staat nergens dat het uiteindelijk deze man wordt kwalijk genomen. Hij geldt als een betrouwbare getuige. Nou, als je dat tot zover bent in het eerste hoofdstuk, dan kun je hopelijk het een beetje meemaken en begrijpen waarom Jezus eerst niet wilde dat er te snel over hem gesproken werd. Je ziet ook gebeuren dat Jezus zich voortdurend als het ware weer terugtrekt. Hij vertelt het goede nieuws, de mensen komen op hem af. Dan trekt hij zich terug, de leerlingen komen bij hem en zeggen, maar ja, iedereen zoekt u. En dan zegt Jezus, nou, laten we verder gaan, want ik ben gekomen om overal dat goede nieuws te verkondigen. Die demonen moesten zwijgen. Die man die genezen was begint te praten. Nou, die eerste christenen die het evangelie op deze manier gingen lezen daar in Rome, die begrepen dus wel dat Jezus voor zijn getuigenis echt betrouwbare mensen wil. Dat ze ook niet zomaar zijn gaan geloven, maar dat degenen die het evangelie gedeeld hebben ook namens God, namens Jezus zelf dat gedaan hebben. En ze zagen er ook eens in dat je het geschikte moment moet vinden om het goede nieuws te verkondigen. Maar allerbelangrijkste, het komt echt alleen door Jezus dat dit goede nieuws gedeeld wordt. Wanneer hij het wil en door wie hij het wil. En dat is later in het evangelie van Marcus ook nog wel even een punt. Want hier denk je, nou, wat die man doet, ja, dat is prachtig. Dan je hoopt dat iedereen dat doet die gaat geloven. Hè? Ontdekken dat wat de Heer Jezus zegt waar is, zijn kracht ervaren in je leven en er dan van getuigen, het vertellen. Maar aan het eind van het evangelie, dan lijkt het even helemaal fout te gaan. Het wordt wel erg stil. Want de Heer Jezus die sterft, wordt begraven. En 3 dagen later, dan blijkt het graf leeg. En dan is er eigenlijk helemaal niemand die lijkt te geloven. En dan wil ik even voorlezen, een stukje uit het slot van Marcus, versen 1 tot en met 8. Dat is heel boeiend met die thematiek van spreken en zwijgen. Marcus 16, dan staat er toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem te balsemen. Het is prachtig, zorgzaam, maar het benadrukt wel dat die vrouwen dachten, Jezus is dood en dat blijft hij ook. Maar daarvoor gingen ze naar het graf om hem te verzorgen, om hem doden te verzorgen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hem, wees niet bang. Jullie zoeken Jezus van Nazareth die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Zoals hij jullie heeft gezegd. En hier krijgen ze een hele duidelijke opdracht om te gaan vertellen wat ze gezien hebben. De staten, ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. De opstanding is gebeurd en het wordt doodstil. En eigenlijk kan ik het me ook wel een beetje voorstellen. Je komt bij een graf, je verwacht daar iemand aan te treffen. Het graf is open, die persoon is weg. Je vindt een jonge man, een andere evangelie wordt een engel genoemd. Hebben ze doorgehad dat het was. En die gaat dingen zeggen, maar het is eigenlijk te spannend en eng. Dus eigenlijk voel je hier de spanning tegen het slot van Marcus. Gaat iemand het evangelie dat goede nieuws wel geloven? Wie gaat het doorvertellen? En hoe dan? En als je dit leest, dan kun je afvragen, maar hoe kan het dan? Dat het toch doorverteld is, tot in Rome, dat daar een kerk is ontstaan. Dat er mensen zijn die nu vervolgd worden door keizer Nero en die toch blijven geloven. Nou, niet vanwege mensen in hun enthousiasme. Laat staan vanwege die demonen die me wat schreeuwden. Maar enkel en alleen dankzij Jezus, die dat goede nieuws heeft verkondigd en gedaan. Die preekte en deed wat hij beloofde. En die dat volhield tot aan het einde toe. En omdat hij dat gedaan heeft, weten we dat alles wat hij gedaan heeft, dat hij alles gedaan heeft wat nodig was om ons te redden en te vernieuwen. Alle nadruk ligt op wat Jezus allereerst gedaan heeft. Goed nieuws is de woorden en daden van Jezus. Maar het goede nieuws is ook dat God mensen zoals die eerste vrouwen, die zo schrikken dat ze zwijgend weglopen en niemand iets durven vertellen, toch zover heeft gekregen om wel te gaan vertellen. En die zien nog geen Pinksteren, Marcus. Maar voor die christenen in Rome was het duidelijk. God heeft doorgewerkt, ook na de opstanding, om mensen voor wie het eigenlijk ongelooflijk is, zo ver te krijgen. Dat ze toch zijn gaan geloven. Dus Jezus vroeg allereerst om te zwijgen. Omdat hij wilde dat hij op zijn manier en zijn tijd het zou verkondigen. En alles zou doen wat wij nodig hadden om gered te worden, behouden te worden. Eerst Jezus' woorden en zijn daden. Hij vroeg ook om te zwijgen, of nou, maar ik zeg, hij beval om te zwijgen, omdat hij geen behoefte had door demonen onder de aandacht gebracht te worden. Hij kiest zijn eigen vertegenwoordigers, zijn herauten, zijn eigen leerlingen. Via hen wil hij het evangelie laten verkondigen, niet door alleen maar woorden te schreeuwen, maar door ook met hun leven, hun daden te laten zien wat het evangelie inhoudt. En Jezus vroeg eerst om te zwijgen, want hij wilde alles doen voordat de Heilige Geest kwam. De Heilige Geest die mensen de kracht geeft en de moed om te getuigen als herauten, vertrouwelingen van de koning. Nou, dat doet Jezus nog steeds. Zo werkt hij. Zo wil hij ook jou en mij maken en vormen en houden tot een verheraut van hem. En de spanning bij getuigen ligt bij ons heel vaak op het vertellen. Hoe leg je het uit? Maar het is misschien ook wel heel ontspannend om te bedenken dat Jezus hier ook laat merken dat het net zo belangrijk is om het te laten zien. Er zit ook iets in van het grote verschil met die demonen. Die weten wie Jezus is. Ze schreeuwen het desnoods over straat. Maar ze laten niet iets van een vernieuwende kracht zien. Je hoeft het niet uit te schreeuwen. Zo, dan heb ik het maar gezegd. Laat het maar zien. En vertrouwen dat God in jou aan het werken is. En voor wil zorgen dat de ene keer meer door je daden, de andere keer door je woorden, maar door die twee eenheid, het goede nieuws, ook door jou, ook door mij, verkondigd wordt. Amen.